Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat Hij begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 20 en daarvan het eerste vers. Wij beginnen deze zondag de Adventszondagen. Zondagen die toeleven naar kerst. Zondagen die ook toeleven naar de tweede komst, naar de wederkomst van de Heer Jezus. Als we dan op onszelf zien, op deze wereld zien, dan roepen we naar boven dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. Psalm 20, vers 1. Laten we luisteren naar de wet van de Heer onze God en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. En dan met elkaar zingen Psalm 57, vers 5 en vers 6. Psalm 57, 5 en 6 na de wet. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee en de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we het woord van de Heere God gaan lezen. Twee schriftlezingen zijn er vanmorgen uit het Oude Testament, Genesis 29, vers 15 tot 30. En uit het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 1 tot 3. Genesis 29, vers 15 tot 30. Allereerst. Genesis 29, vers 15. Daar lezen we het heilige en het onfeilbare woord van de Heere als volgt. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief. Daarom zei hij, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. En de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's morgens. Zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban, wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde, zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol, daarna zullen wij je ook de andere geven voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult. Dat deed Jacob en hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. En dan Matthäus 1, vers 1 tot 3. Matthäus 1, vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram. Tot zover het woord van de Heere, het evangelie voor deze morgen. We willen nu met elkaar gaan bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van Gods woord. En dan ook met en voor elkaar voorbeden doen. Wij zamelen regelmatig ons geld en ook ons voedsel en kleding in voor de wijkgemeente ICF. En dan bidden we ook bijna wekelijks voor de diakenen van de ICF. Maar het werk van de diakonie van de ICF is wel heel anders dan het in onze wijk is. En daarom willen de broeders diakenen hun werk even kort toelichten. Zodat wij weten waarom wij geven aan de ICF. Op welke manier zij in de ICF hun werk doen. En zodat we dan daarna veel concreter dan we het vaak doen kunnen bidden voor de wijkgemeente ICF.
Dank voor de tijd. die zijn ruim een jaar geleden tot diaken gekozen binnen de ICF. We zijn daar hard aan de slag gegaan en nou ja, het afgelopen jaar zijn we tegen allerlei praktische zaken aangelopen. Waarbij we al snel merkten van, hey, wat zou het heerlijk zijn, wat zou het handig zijn als we een netwerk zouden kunnen creëren. Waarin we wat terug kunnen vallen op andere mensen. Praktische voorbeelden daarvan zijn, wij moeten mensen helpen om administratief wegwijs te worden in ons land. Mensen komen hier en als ze al een status krijgen, dan kunnen ze subsidies aanvragen, ze moeten spullen kopen. Daarvoor komen ze nogal eens bij ons en wij zouden het fijn vinden om hun door te kunnen verwijzen naar iemand. We helpen met verhuizingen, we helpen met klussen. Er liggen brieven van advocaten en van rechtbanken op de tafel in de consistorie hier die we moeten doornemen, waar we eigenlijk ook niet altijd alles van snappen. Dus denken we wel eens, wat zou fijn zijn als er in de Matthäuswijk een student in de rechten zou zitten of een advocaat of een rechter die we zouden kunnen bellen om wat uitleg, om wat hulp daarbij. Een ander voorbeeld is dat we best mensen hebben die het heel goed zouden kunnen gebruiken als ze aan één persoon zouden worden gekoppeld. Mensen die moeite hebben om hun financiën op orde te hebben, mensen die moeite hebben om gewoon hun leven op orde te hebben. Dat ze iemand hebben die ze af en toe eens kunnen bellen, waar ze op terug kunnen vallen. En dat kunnen wij niet met z'n tweeën altijd doen. Dus vandaar de oproep. Als het goed is, dan heeft u bij de ingang daar dit foldertje gehad. En we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die het netwerk van de diaconie willen uitbreiden. Die ons willen helpen. Waar het om gaat is dat we mensen nodig hebben die zeggen, ik ben beschikbaar, uurtje per week, uur per maand, 3 uur per jaar, veel of weinig, dat maakt niet uit. Maar mensen die ons kunnen ondersteunen en dan om het rijtje af te maken, we zijn op zoek naar onderdak. We hebben best wat mensen die illegaal in Nederland verblijven en die de komende wintermaanden heel veel moeite hebben om onderdak te vinden. Buiten slapen is al geen pretje in de zomer, is me verteld. In de winter is het echt niet vol te houden. En vorige winter hebben we best met ons hand in ons haar gezeten van, waar gaan we die of die broeder of zuster laten slapen? Dus dat is eigenlijk een hele stevige vraag van ons als diaconie aan u. Zijn er mensen die zeggen, er mag iemand 1 nacht... in de week of 3 nachten per maand of 1 nacht per maand bij ons komen slapen. En of dat een man of een vrouw is of een gezin, dat kunt u gerust aangeven. Waar we ook nog alles tegenaan lopen, dat is als mensen een baby krijgen, dat de aanschaf van babyspullen behoorlijk prijzig is. Nou is geld altijd al een probleem bij de leden van de ICF. Dus zijn we op zoek naar spullen. U kunt ook hierop aangeven, ik heb op zolder nog babyspullen staan. Ons voorstel is dan dat die spullen daar lekker blijven staan totdat we u bellen van kunnen we ze opkomen halen. Want wij hebben ook niet alle ruimte om zolders vol babyspullen leeg te halen. Dus we zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Die iets van financiën weten, die iets van klussen afweten, die kunnen verhuizen. Die iets van rechtspraak of juridische vraagstukken weten, wat het ook is. Heel graag deze folder invullen. Dat mag ook straks als u thuis bent en dat u hem vanmiddag inlevert of anders volgende week. Dat kan u best een beetje overvallen. Maar dat is in het kort de vraag van de diaconie.
Dank. Dus naast de voorbeden gaan we ook praktisch bidden hoe wij dit formulier kunnen invullen om onze broeders en zusters te helpen. Grote en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde, wij danken en wij loven u dat u ons deze morgen geeft. Dat we mogen komen in uw huis, dat we uw naam mogen loven in ons lied. En dat we uw woord mochten horen. Wij danken u voor wie u wilt zijn. En wij bidden u dat u in deze dienst wilt laten zien wie u bent. Dat wij u leren kennen.
steeds meer, maar misschien ook wel voor het eerst, omdat we voor het eerst in de kerk zijn of na lange tijd. Heere God, we hebben uw woord gelezen en we staan op het punt om daarover na te denken. En dan komen we u bidden om uw zegen en om uw genade. Wees met ons door uw Heilige Geest en breek door ons leven heen een leven vol verwachting naar u, maar misschien ook wel vol vragen, vol twijfels, vol weerstand of een onverschillig leven. Heere God, kom in ons hart en maak uzelf aan ons bekend. Wij komen hier vanmorgen in de kerk als gemeente samen met heel veel gasten. We danken u ook voor hen. En dan willen we u ook met en voor elkaar bidden. De diakenen van de wijkgemeente ICF hebben verteld van de nood die daar is. Hele praktische nood. Broeders en zusters van ons, uit ons geestelijk gezin, die over de straten van Utrecht gaan en geen onderdak hebben in deze koude, natte nachten. Wij bidden u om wijsheid. Als we zijn opgeroepen om erover na te denken of we hen onderdak kunnen bieden. Dat we ruimhartig ons huis kunnen openzetten. We hebben gehoord van het zoeken naar spullen als er kinderen geboren worden. We hebben gehoord van zorgen rond procedures en rechtspraak. We hebben zoveel andere praktische dingen gehoord. En daarbij een folder, een formulier in onze handen gekregen. Heere God, wij danken u voor het werk dat mag gebeuren door de broeders diakenen. We danken u voor het geld dat we regelmatig inzamelen. We bidden u boven alles voor onze broeders en zusters. Geef hen wijsheid in al die verschillende omstandigheden, in die vaak zo moeilijke levensomstandigheden. Wees hen nabij als ze zoeken naar iemand waar ze zich aan vast kunnen houden, waar ze zich aan op kunnen trekken. Met zoveel trauma's, met zoveel verdriet dat er in hun leven is gekomen, losgerukt van hun wortels in een vreemd land. Heere, geef dat we naast spullen ook onszelf beschikbaar kunnen en willen en durven stellen. Heere, wees bij hen en geef aan hen allen wat zij nodig hebben. Uw woord, uw geest, de liefde van de gemeente. Heere, zo bidden we u voor elkaar. Heere God, u bent de God van deze wereld. Als mensen geboren worden, dan wilt u dat. Juist in deze week, waarin werd gesproken over subsidies voor organisaties die vrouwen wijzen op alternatieven voor een zwangerschapsafbreking. Als de hele discussie over abortus weer gevoerd wordt. Heren, wij bidden u om uw zegen over dit land. Waar dingen gebeuren die niet bestaan kunnen voor uw aangezicht. Heere God, wees nabij in dit gezin. Zegen ons als gemeente als we om hen heen staan. We bidden u, als we geluisterd hebben naar het werk in de ICF, als we vandaag ook zijn aangelopen tegen de Bijbelpakketten voor Stichting Vredestiemen, dan is dat hele praktische, maar ook geestelijke hulp verder weg in Oost-Europa. Zegen ook wat we daarvoor kopen en opsturen, dat het op zijn plek mag komen en dat uw woord zijn werk doet. Wees u nabij, als we ons geld ophalen voor de zending. Heren, zegen het werk dat vanuit onze kerken wereldwijd gebeurt in zendingsgebieden. We bidden u voor familie, zegent u hen bij het werk dat ze doen in het ziekenhuis, geeft u hen alles wat ze nodig hebben. Wees met heel uw kerk in Utrecht, wees nabij waar uw woord wordt verkondigd deze morgen in zoveel verschillende kerken. Breid uw koninkrijk uit in deze stad en laat uw licht opgaan over deze stad. Wees nabij over heel deze aarde. Wees nabij waar broeders en zusters worden vervolgd. We denken vanmorgen in het bijzonder aan Libië en Jemen. Landen waar zoveel spanning is, waar zoveel honger is, waar zoveel vluchtelingen zijn, waar zoveel aanslagen zijn. Waar uw kerk ook moeite en vervolging kent. Heere, geef standvastigheid, geef de vreugde dat wij samen met hen een vaste hoop hebben. Dat u leeft en dat u komt om uw koninkrijk definitief te vestigen. Zo beginnen we deze advent, Heren, vanuit de woestijn van ons leven, de woestijn van deze wereld, roepen we tot u, breek de hemel open en kom. Want Heere God, wij hoorden uw woord en wij hoorden uw wet. We mogen u danken dat we hier mogen zijn. Het is een teken van uw genade en het is onverdiende genade. Wij zijn hier na een week waarin we van alles hebben gedaan, naar van alles hebben verlangd en gestreefd, waarin we hebben gezondigd. Heere God, wij bidden u dat we u leren kennen en dat we dan ook in deze dienst onszelf leren kennen. Dat we weten wie we zijn, tegenover elkaar en tegenover u. Dat is pijnlijk, Heere, maar alleen zo komt de ruimte voor uw evangelie. Heere, wij belijden u onze schuld en we bidden u, vergeef het ons. Zo dragen we elkaar, zo dragen we onszelf en zo dragen we deze wereld bij de troon van uw genade op. Heere, wees met ons, wees bij ons, wees in ons, door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Laten we ter inleiding op de verkondiging gaan zingen Psalm 50 en daarvan vers 7, 8, 9 en 10. Dat doen we in de versie van Weerklank, Psalm 50, waar het gaat over mensen die de Heere God negeren. En vers 9, de laatste twee regels, wanneer ik zweeg, dan zou het gij goddeloze nog denken, God heeft mijn partij gekozen. Nou, iets daarvan zien we terugkomen in de geschiedenis van Jacob. Vers 7, 8, 9 en 10 van Psalm 50. En dan mag u de Heere gaan dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de zending van onze landelijke kerken. En de derde collecte is voor de kerk. 1 diaconie, 2 zending en 3 voor de kerk. En dan Psalm 50, 7, 8, 9 en 10. Na de verkondiging, gemeente, willen we zingen op Psalm 138, vers 4. 138, vers 4, na de preek. Het is daarom dat ik u de waarheid zeg, de vinger bij uw boze daden leg. Ik breng ze één voor één u onder het oog. Dat is het doel van de preek vanmorgen. Gemeente van Christus, als je schaakt, schaakspel, moet je vooruit kunnen denken. Je moet een aantal zetten vooruit kunnen kijken om te weten waar het naartoe moet. En daarom is dat schaakspel aan mij niet zo besteed. Ik kan wel vooruit denken, maar dan vooral over mijn eigen zetten. Dus als ik dan aan het schaken ben, dan heb ik de prachtigste zetten, 3-4 zetten vooruit. Alleen dan gebeurt er heel vaak iets naast, dan heb ik dat dus bedacht. En dan zet die andere een pion op een plek waar ik hem totaal niet had gedacht. En al mijn mooie plannen vallen dus dan in duigen. En wat er dan bij mij gebeurt, is dat ik ontzettend gefrustreerd word. En dat ik dan denk, maar hoe kun je dit nou doen? Want dat plan van mij om van jou te winnen was echt ontzettend mooi. En nou zet jij ineens die pion. Nou, dat is dus niet zo slim. Want het probleem is dat ik dus wel vooruit kan denken, maar vooral vanuit mijn eigen perspectief. En vergeet dat ik nog iemand tegenover me heb die ook het doel heeft om te winnen. Misschien herkent u dat wel. Dat een ander je dus schaak zet en dat je daar ontzettend geïrriteerd van kunt worden. Omdat je het doel had om zelf hem of haar schaak te zetten. In de geschiedenis die we lazen in Genesis 29, Jacob bij zijn oom Laban, wordt ook iemand schaak gezet. Jacob, met wie we nu al een aantal weken oplopen. En hij is er niet alleen gefrustreerd over, hij is er woedend over. Hij roept het uit, wat hebt u me nu aangedaan, oom Laban? En ik denk dat we dat allemaal kunnen meevoelen. Is er ooit iemand zo bedrogen, op zo'n slinkse manier schaak gezet als Jacob? Door zijn oom nog wel, door zijn schoonvader. Het begint allemaal zo prachtig. Jacob is tot zijn oren verliefd en het wordt ons een aantal keer ook nog ingewreven in de eerste verse van de schriftlezing. Hij hield van Rachel en hij wil met dat meisje trouwen. Alleen, Jacob is een vluchteling. En we hebben net gehoord hoe het werkt bij vluchtelingen. En Jacob heeft net als onze broeders en zusters in de ICF geen geld. Hij heeft ook geen rechtshulp. Hij heeft helemaal niets. En dus is er niemand die voor hem een bruidschat kan verdienen. Er is voor hem geen familie waarin het meisje kan worden opgenomen. Hij is iemand zonder rechten en zonder geld. Dus die hele toekomst, die verliefde toekomst met Rachel, dat kan niet. Totdat zijn oom, als hij een paar dagen bij Laban is, zegt hij, maar jongen, je hoeft hier toch niet zomaar te zijn. Kom, als jij nou voor me werkt, wat wil je dan als loon hebben? En Jacob weet het. Meteen erop zegt, nou als ik nou 7 jaar voor dat meisje werk, mag ik dan met haar trouwen? En zo gebeurt het. Als we dat omrekenen, dan is dat een hele dikke bruidschat. Maar Jacob die heeft het ervoor over. 7 jaar werkt hij, het is een mooie deal en hij heeft het niet eens door. Die jaren, ze zijn voor hem als dagen. Hij is verliefd en de liefde geeft vleugels. En dan komt de grote dag, de trouwdag. De hele stad wordt uitgenodigd. Mannen en vrouwen hebben hun eigen feest. De dag draait vooral om de gemeenschap, om de familie veel meer dan om die twee tortelduifjes samen. Laban belegt een groots feest en nodigt heel de stad uit. En zij is gesluierd van top tot teen. Jacob trouwt na 7 jaar hard werken de liefde van zijn leven. En in de nacht wordt het huwelijk geconsumeerd. Het begin van iets moois. Een prachtige vrouw, 7 jaar gewerkt. Jacob, het is tijd om naar huis te gaan, naar moeder Rebecca, en daar je eerstgeboortezegen in ontvangst te nemen. Totdat Jacob wakker wordt en de schrik van zijn leven krijgt. Althans, dat staat er niet. Maar zelfs de verteller, eeuwen later, verwondert zich nog duidelijk over wat er is gebeurd. De bruid is niet de bruid die hij in gedachten had. Het is niet Rachel, maar zie, het was Lea. Lea, de oudste zus, die zo heel anders is dan Rachel. Helemaal niet stralend, maar flets. Het gaat hier over die ogen, je moet dat eventjes bedenken, dat de klederdracht niet die van ons was, maar veel meer leek op die van onze Turkse of Marokkaanse medelanders. Dus als je helemaal gesluierd bent, is het enige wat je ziet zo'n beetje die ogen. En vandaar dat gesprek over Rachel had sprekende ogen en Lea had fletse ogen. Lea, daar hadden we eigenlijk nog helemaal niks over gehoord, want hij had totaal geen oog voor haar. We horen dus niet hoe die reageert, maar wel over hoe die erover denkt. Op zeer hoge poten gaat hij naar zijn schoonvader. Wat hebt u me nu aangedaan? Vraagt hij. Hij heeft gewerkt voor Rachel, waarom? En dan komt het hoge woord eruit. Waarom hebt u mij bedrogen? Maar Jacob staat schaak. Laban blijft heel koel en legt rustig uit dat het gewoon niet de gewoonte is. En als je terug gaat lezen, heeft hij het ook niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, jij mag Rachel hebben. Hij heeft het iets algemener gezegd. En dan nog, al zou hij iets verkeerd gezegd hebben, Jacob heeft totaal geen juridische bescherming. Maar Laban heeft al wel twee zetten vooruit gedacht. Hij heeft een oplossing. Jacob krijgt volgende week, over 7 dagen, Rachel. En als hij dan nog 7 jaar voor haar werkt, dan is het rond. En zo geschiet. We lezen verder niet meer van onderhandelingen, we lezen niet meer van boosheid. Het gebeurt. Na 7 dagen komt Rachel ook in de tent bij Lea. En bij Jacob, en hij werkt nog 7 jaar. Weg, mogelijkheid om met het mooiste meisje van de wereld snel naar moeder Rebecca te gaan. Weg, huwelijksgeluk, de kiem voor veel onheil wordt gelegd. Jacob staat er, houdt openlijk meer van Rachel dan van Lea, vers 30. Hij kwam ook bij Rachel, en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Is er ooit iemand zo bedrogen door zijn schoonvader? Gemeente, misschien gaan er wel dingen door uw hoofd. Situaties waarin u werd bedrogen. Kijk, schaken is een spelletje. Maar in het echte leven bedrogen worden, jongens en meisjes. Heeft iemand jullie wel eens bedrogen? Ik ben 2 weken terug nog bedrogen. Toen ging ik een telefoon kopen, die was refurbished. En toen kwam ik thuis en ik verkeerde in de veronderstelling dat er 64 gigabyte op zat. Dat ik er een hoop preken op kon zetten. Maar dat ding bleef maar 8 gigabyte hebben. Dat is veel te weinig. Dus ik was voor de gek gehouden door die verkoper. Nou, dat is echt heel irritant. Maar ja, dit is irritant. Weet je wat nog veel erger is? Als je denkt dat je een vriend of een vriendin hebt. En zij loopt ineens met een andere vriendin weg. Terwijl jullie hadden afgesproken dat je op woensdagmiddag met elkaar zou spelen. Dat is pas na. Misschien zijn er wel die het op hun werk hebben meegemaakt. Dat je dacht dat je een afspraak had met je baas. En op het moment dat het zover is, moet je hem eraan herinneren. En dan blijkt het ineens heel anders. Nee, joh, hadden het zus en zo. En het staat nergens op papier, tuurlijk niet. Bedroog. Terwijl je al die tijd dacht dat je op je baas aankomt. Terwijl je jaren van je leven gegeven had aan het bedrijf. Bedrogen. Misschien ook wel in de kerk. Misschien juist wel in de kerk. De mensen waarvan je dacht dat je veilig was. En ze belazeren je waar je bij staat. Je broeders en je zusters. Misschien wel bedrogen door je man, je vrouw. je ouders, je kinderen. Vertrouwen geschaad. Als je zo bedrogen bent, dan slaat dat een wond in je ziel. Want je krijgt een tik van het leven die je eigenlijk niet goed meer te boven komt. Wat kan de wereld? Wat kunnen mensen hard zijn? Ook mensen op wie je vertrouwde en die je juist zo heel nabij stonden. Jacob bedrogen, jij misschien ook wel. En met die wond in je ziel kom je in de kerk. Weet je wat raar is? In dat hele stukje wat we hebben gelezen, komt de Heere God niet voor. Als ik zou preken en ik zou gewoon deze teksten uitleggen, dan zou ik kunnen preken zonder het woord God ooit een keer te noemen. En dan heb ik bijbels gepreekt. In heel deze geschiedenis komt het woordje God niet voor. En dat is vreemd. Want wij hebben de vorige avondmaalsbediening gehoord hoe de Heere God tegen Jacob heeft gesproken. En zie, ik ben met u. God had iets beloofd. Ik ben bij jou, Jacob. En gaat hij verder, ik zal je beschermen. Ik zal je beschermen. Overal waar je heen gaat. Ik zal je terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Ik zal u beschermen. Nou, in ieder geval niet tegen oom Laban. Ik zal je terugbrengen in dit land. Nou, daar lijkt het niet op. Want na 7 jaar werken moet hij nog 7 jaar werken. Waar is God? En misschien vraag jij je dat ook wel af. Als je bedrogen bent. En je probeert met de brokstukken van je leven verder te gaan. Waar is God? Er worden, als ik het goed zie, 2 antwoorden op deze vraag gegeven. Het eerste antwoord gaat ervan uit dat Jacob hier wel degelijk met God te maken heeft. God zet Jacob betaald voor het bedrog van zijn vader en voor het jatten van het eerstgeboorterecht van zijn broer. God confronteert Jacob met wie hij is. God doet recht. God stuurt Laban en God laat Laban zoiets laags en gemeens doen om Jacob een lesje te leren. Nou, dat zou kunnen. Want het valt wel heel erg op dat dat woordje bedrog je ineens valt. Waarom hebt u mij bedrogen? Maar het staat er niet. Ik kan het niet uit de tekst halen. Ik kan het er alleen maar in leggen. Er is ook een tweede oplossing. Die zegt dat God niet recht doet. Dat God Jacob niet aan het straffen is. Maar dat God wel terecht brengt. Want kijk maar naar het einde van het hoofdstuk. Hij kwam ook bij Rachel en had Rachel meer lief dan Lea. En hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. God had beloofd dat hij voor Jacob zou zorgen en hem zou zegenen. Nou, aan het eind van het liedje hebben we 2 vrouwen en ook nog eens 2 slavinnen. En als je doorleest, dan zie je dat kind op kind het gezin binnenkomt. God doet dus toch wat hij had beloofd. Door Jacobs kromme wegen heen is God bezig zijn doel te volbrengen. De gemeente, ook die redenering vind ik helemaal niet gek. Althans, ik kan hem begrijpen. Als ik doorlees en zie waar de Heere God met Jacob uitkomt. En toch vind ik hem ook wel heel bijzonder. Want bij allebei die redeneringen is de Heere God dus aan het werk met Jacob ten koste van Lea. Hebt u daar wel eens op gelet? Lea is het kind van de rekening. Is er iemand erger bedrogen dan Jacob? Vroeg ik net aan u. Nou, ik geloof het wel. Hebt u die Jacob gezien? Zij wordt alleen genoemd in deze geschiedenis die vanuit mannelijk perspectief geschreven is. Ze komt zelf niet aan het woord. Maar denk je eens in. zusters misschien in de eerste plaats, maar de mannen kunnen zich ook wel inleven. Denk je in dat je wordt uitgehuwelijkt, maar dat je ondertussen heus wel weet wat de afspraak is. Dat je wordt uitgehuwelijkt aan een man die weet of die denkt dat hij met een ander gaat trouwen. En denk je dan die trouwdag eens in, dat je 's ochtends zo'n sluier omkrijgt, zo'n boerka zal ik maar zeggen. En de hele dag onder dat ding loopt en feest moet vieren met alle meisjes en vrouwen uit het dorp. Omdat hij denkt dat jij Rachel bent. Is dat een feest? En dat je dan, als je 's avonds bij elkaar komt, in die pikdonkere nacht in het Midden-Oosten, in die tent van je man, die niet ziet wie je bent, maar je wel kan voelen, dat je met elkaar vrijt. En dat je weet, hij denkt dat ik Rachel ben. Hoe voel je je dan? Je man geniet. En jij? En denk je dan eens in dat je wakker wordt. En dat je het gezicht van Jacob ziet. Die in de eerste stralen van de zon doorhebt dat jij niet Rachel bent, maar Lea. De walging van je man. Omdat hij jou helemaal niet wil. Omdat hij jou veracht. Gemeente, ik kan me voorstellen dat je zegt, God is hier aan het werk als rechter om Jacob te straffen. God is hier aan het werk om zijn belofte uiteindelijk terecht te brengen. Maar er is wel een kind van de rekening. Zoals er ook in ons leven nog wel eens kinderen van de rekening zijn. En ik vind het wel heel erg spannend om dan te zeggen, dit is Gods werk. Kan het ook omgedraaid worden? Ik denk even in het boek Openbaring, waar op een gegeven moment staat dat het in de hemel stil wordt. Dat God zich stil houdt. En op dat moment breekt de hel op aarde los. Als God zwijgt. Als God niets doet. Zijn genade voor zichzelf houdt. Dan wordt duidelijk wie de mens is. En zou het zo kunnen zijn dat dat ook hier gebeurt. Dat God helemaal niet aan het werk is. Omdat hij wil laten zien in wat voor wereld hij Abraham, Isaac en Jacob aantreft. Het is Genesis, het boek van het begin. Dit is de wereld waarin mensen een toren bouwden omdat ze trots waren op wie ze zelf zijn. Omdat ze voor zichzelf willen opkomen. God trekt zich terug. En dan breekt de hel los. Dan zetten schoonvaders hun schoonzoon een hak. Gemeente, zou het misschien dat kunnen zijn? Maar moet je dan concluderen dat God zijn belofte niet kan waarmaken? Daarvoor vind ik het nog te vroeg. Want volgende week zullen we zien hoe hij ingrijpt. Maar misschien leven ook wij, leef jij, in een wereld waarin God zich stilhoudt. En de hel over je losbarst. De hel over deze wereld gaat. Is er ooit iemand zo bedrogen als Jacob? Ja, Lea. Maar dan wil de Heere God volgens mij, als we het zo bezien, Jacob en ons met deze geschiedenis iets leren. Wie wij zelf zijn. Want Lea is het kind van de rekening. Maar voor een rekening heb je twee mensen nodig. Ja, Jacob is bedrogen. Maar ondertussen is hij wel vanaf het begin met zijn schoonvader meegegaan in een deal. Laban had gezegd, vers 15, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Laban had een economisch voorstel gedaan. Als jij nou werkt, krijg jij van mij loon. En Jacob was daarin meegegaan. En weet u wat het punt is? Dat is zo'n compleet ander systeem dan de belofte van God. Dat systeem van, ik lever jou een dienst en dan geef jij mij iets. Dat systeem van, ik werk 7 jaar voor jou en dan wil ik dat meisje, die vrouw, als handelswaar. En daartegenover Gods belofte. Ah, Jacob, ik ben met je. Ik zal voor je zorgen overal waar je heen gaat. Jacob, hij wordt bedrogen, maar hij was ondertussen wel bezig om mee te doen met dat schaakspel. Hij deed zijn zet om dat mooie meisje te kunnen krijgen. En weer was hij bezig om die zegen, om dat levensgeluk met een mooie vrouw in je tent naar zichzelf toe te trekken. Hebt u het punt? Als God zich terugtrekt, dan wordt bezig in wat voor systeem, in wat voor economie wij meedoen. Dat u, jij en ik bezig zijn om ons leven uit te zetten op het schaakbord van deze wereld. Voor wat hoort wat, ik lever mijn diensten en dan ontvang ik iets terug. En ondertussen, ja, dan zijn er kinderen van de rekening, Rachels die je graag wilt hebben of Lea's die je dan maar in je tent laat zitten. Gemeente, ze zijn er ook bij ons. Als ik het goed lees, dan klinken die woorden van Jacob me zo ontzettend hard in de ziel. Wat heb je me nu aangedaan? U hebt me bedrogen. En het blijft stil van de kant van Laban. Het blijft stil van de kant van God. Hebt u dat ook? Dat je bedrogen bent en dat je het uitroept. Waarom heb je me bedrogen? En dat het stil blijft. Omdat God aan mij laat zien dat wij zelf bedriegers zijn. God trekt zich terug van het leven van Jacob. En Jacob wordt door Laban in de tang genomen. En hij roept het uit, waarom hebt u me bedrogen? En met die hele geschiedenis hiervoor denk je nou, Jacob, jij weet toch wel hoe dat werkt. Want je hebt je eigen vader bedrogen en gedaan alsof je je broer was. Je hebt je eigen broer de eerstgeboorte zegen en het eerstgeboorterecht ontfutseld. Jij weet het toch wel. Maar Jacob, wij horen die roep en we denken, ja, moet je horen wie het zegt. Maar Jacob blijkt het niet te horen. Hij reflecteert niet op wat hij zegt. En gemeente, ik ben bang dat dat bij ons ook zo werkt. Dat wij heel duidelijk de bedriegers in deze wereld kunnen aanwijzen. Dat wij heel duidelijk de pijn voelen van waar we bedrogen zijn. En daar doe ik niks aan af. Maar hoor je soms jezelf praten? Heb je jezelf als een Jacob leren kennen? Die bedrieger, die wordt hier bedrogen. En er gaat bij hem nog geen lampje branden. Even voor de helderheid. Ik bedoel niet dat als u wordt bedrogen, de Heere God u aan het straffen is voor iets dat u in uw eigen leven hebt gedaan. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, als de Heere God zich terugtrekt uit je leven en je ziet wat er gebeurt, kun je dan ook op jezelf reflecteren en nadenken, dit is dus blijkbaar mijn wereld. Is dit misschien ook mijn hart? Als je in deze wereld aanloopt tegen het bedrog, tegen de hardheid, tegen de zonde, blijf je dan eindeloos wijzen naar oom Laban? Of gaan je oren en je ogen open voor wat je zegt? Dat je zelf een bedrieger bent. Het is daarom dat ik u de waarheid zeg. De vinger bij uw boze daden leg. Ik breng ze één voor één u onder het oog. Wanneer wij volgende week het avondmaal vieren, dan krijgt u van mij een stukje brood. En dat is geen keurig mooi gesneden stukje brood. Dat is een gebroken stukje brood. En dat stukje brood wordt je zomaar in handen geduwd, of je pakt het van die schaal. En wat betekent dat? Het betekent dat er iemand gebroken is. Jezus is gestorven aan het kruis. Waarom? Omdat er een paar mensen waren die een leugen hadden bedacht. Jezus is aan het kruis gegaan vanwege bedrog. En als wij dat stukje gebroken brood in handen krijgen, dan zegt God tegen ons, kijk, dit is wat er gebeurt. Als ik mijn handen terugtrek, dan worden mensen gebroken. Dan breek jij mijn zoon. Gemeente, dat is het avondmaal. Dat is de klacht van het avondmaal. Wij krijgen geen keurig gesneden stukje brood. Wij krijgen geen op maat geschonken stukje wijn. Maar wij krijgen gebroken wijn en uitgegoten wijn. Gebroken brood en gegoten wijn. En zo leert God ons om te luisteren naar wat we zeggen. We roepen zo makkelijk, ik word bedrogen. Waarom? En gemeente, als je de diepte van het bedrog van Jacob voelt, dan is het terecht. Ik zeg niet dat u aanstelt. Maar de Bijbel wil dat wij ook naar onszelf leren kijken. Hoe treft God jouw hart aan? Als hij met jou aan het avondmaal zit. Je kunt heel vroom doen en zeggen, ik ben het eigenlijk niet waard, maar ik vertrouw op het offer van de Heer Jezus. En ondertussen aan tafel zitten en mensen tegenover je zien en denken, nou, dat die nou hier durft te komen. Nou, daar heb je die Jacobsgestalte. Dat je denkt, ja, ik ben een zondaar en ik moet van genade leven, maar dat is ondertussen wel een grotere zondaar. Die had ik hier eigenlijk niet aan tafel verwacht. Nou, dat is nou typisch Jacob. Gemeente, de Heere God is Jacob hier eerlijk aan het maken, doordat hij zichzelf terugtrekt. Dit is het begin van de Bijbel. Dit is Genesis. Wij maken in een wereld zonder God alles stuk, inclusief onszelf. Zoals brood gebroken wordt, werd Jezus gebroken vanwege onze schuld. Zoals Jezus gebroken werd, worden wij gebroken onder het oordeel van God. Maar dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn is tegelijk mijn leven, want hij brak voor mij. Jezus droeg het oordeel van God. Waar God zich terugtrok, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mogen wij geloven
Dat het oordeel dat over Jacobs leven komt, waar alles hem tegen zit, dat het oordeel over ons leven gedragen wordt door Jezus. Dat is het evangelie, dat waar u en waar jij deze week misschien wel voor het eerst van je leven echt eerlijk wordt over wie je bent. Dat je daar mag proeven en smaken van God, die zijn leven voor je gaf, omdat hij het oordeel voor je droeg. En jij dus niet voor eeuwig zonder God hoeft te zijn, maar mag weten, hij is met me, want hij is voor me gestorven. Hoe doet hij dat dan? Genesis is het begin, maar het blijft niet bij het begin, want hij komt. Hij wordt geboren uit het geslacht van deze bedrieger, Matthäus 1. Hij is de zoon van Abraham, de zoon van Isaac, de zoon van Jacob. Hij wil geboren worden in het geslacht van bedriegers. Hoe? Als een koning die zijn schaakzet zet? Nee, hij wordt geboren als een kind in een kribbe. Dat is zijn economie. En van het begin tot aan het einde leeft Jezus van de belofte van God. Hij doet niet mee met het spel van de duivel. Als je voor mij buigt, mag je heel de wereld hebben. Ga toch weg, duivel. Want er staat geschreven, de Heere alleen zul je aanbidden. Dat is bekering. Als je eerlijk wordt voor jezelf. Dat je je overgeeft aan de beloften van God. Hij zorgt voor me. Om Jezus wil. Zo komt de eeuwige, de heilige, de God van deze verraden wereld in een kribbe met een luier om, klein, kwetsbaar, marginaal. En zo zet hij deze wereld recht voor God. Zo zet hij uw leven recht voor God. Hij sterft aan het kruis door bedrog van mensen. Bij Jacob lijkt God afwezig, bij Jezus nog meer. Mijn God, waarom verlaat u mij? Maar deze Jezus, ziet u het verschil met Jacob? Jacob roept, waarom heb je me bedrogen? Wat heb je me nu aangedaan? Jezus roept, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wie eerlijk wordt voor zichzelf, mag Jezus ontvangen. En zijn vergeving. Gemeente, op het schaakbord van ons leven zitten wij krampachtig gebogen over de volgende zet. Hoe houd ik het in handen? Want die zet van mijn tegenstanders, die maakt me onzeker. En ik heb het niet meer in handen. Krampachtig proberen we de schaakstukken vast te houden. En Jezus komt tegenover ons zitten. Met zijn doorboorde handen. Pakt hij jou en uw krampachtige, doodskoude handen beet. En je ontspant. Je laat je schaakstuk vallen. En wat doet hij? Hij schuift het schaakbord opzij. En in plaats van dat bord van rekenen, Laban en Jacob, als jij nou voor me werkt, krijg jij mijn dochter. In plaats van dat schaakbord, in plaats van dat rekenen, zet hij brood en wijn. Zijn belofte, zijn nabijheid, zijn genade. Gemeente, blijf nou niet krampachtig nadenken over de volgende zet. De economie van je hart is een vloek, is je ondergang. Maar Jezus pakt in het avondmaal jouw hand en laat je ontspannen. Het schaakbord gaat van tafel, want hij wil met jou, hij wil met u eten. Amen.
Om ons deze week op de Bijbelse manier te kunnen voorbereiden op het avondmaal, lezen we nu het eerste deel van het formulier om het heilig avondmaal te houden, zoals de kerk van de hervorming dat heeft opgesteld. Geliefden in de Heere, Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de beker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare beloften van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en al gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoorden te doen, maar dagelijkse strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebrek, en we verlangen tegen ons geloof ongeloof te strijden, en naar alle ongeboden van God te leven, zullen wij, nochtans, er ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen, dat God ons in genade aanneemt en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. Laten we bidden en danken. Grote en eeuwige Heere, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. De God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Zo zongen we het aan het begin van deze dienst. En zo komen we u bidden. Heere, kom. Want als u zich stilhoudt, dan wordt duidelijk wat er in ons hart leeft. Dan wordt duidelijk hoe de wereld in elkaar zit. Dat we elkaar bedriegen. Dat we elkaar pijn doen. En dat er allemaal kinderen van de rekening zijn. Heere God, scheur de hemel open. En dan zal dat betekenen dat uw oordeel over ons leven heen gaat. Maar liever uw oordeel dan met een koude hemel. Heere God, wilt u in deze week van voorbereiding geven dat wij eerlijk worden. Dat we het onszelf horen zeggen. Je hebt me bedrogen. En dat we ons eigen bedrog onder ogen zien. Eerlijk worden voor u. En zien wat wij van deze wereld, wat wij van ons leven maken, wat wij de mensen om ons heen aandoen. Heere God, we zijn er zulke meesters in om van ons af te wijzen. Om de zonde in het hart van een ander te zien. De balk in de oog van de broeder. Heere God, leer ons om eerlijk te worden voor u. En kom, laat de hemel niet dicht. Kom met uw woord, met uw oordeel. Maar Heere, dat oordeel hebt u in uw Zoon gesproken. En zo is dat oordeel van het kruis tegelijk onze zaligheid, onze genade, onze vrijspraak. Maak ons eerlijk deze week, maar geef dat we ons dan vast mogen klampen aan uw Zoon, die uw oordeel in onze plaats wilde dragen. Grote God, wek uw macht op en kom naar ons toe. Red ons uit de gevaren die we zelf ontketend hebben en houd om ons heen uw beschermende handen. Om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 75 en daarvan vers 4 en vers 6. Psalm 75, 4 en 6. Nogmaals alle van harte uitgenodigd voor de koffie, daarachter. Maar voor nu verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.